Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altenheim. Vandaag ben ik op bezoek bij Kees Visser in zijn studio in Haarlem. Kees, dankjewel dat je me ontvangt.
Hartelijk welkom, Robert.
Ja, we hebben elkaar 3,5 jaar eerder gesproken voor Springvossen.
Ja.
En dat was toen voor een groot werk dat je toonde bij één werk. Blauw, groen, rood is de titel van het werk ook. Drie panelen die samen één vormen.
Dat was een triptiek, inderdaad. Ja.
Werk op papier, uitgevoerd in acrylverf.
Mm-hmm.
Acrylverf is, denk ik, voor jou als schilder het grootste gedeelte van je carrière.
Ja.
Materiaal van keuze geweest.
Ja, klopt.
Ja. En je zei me, toen ik een kleine tour maakte door je studio, wees je nog wat nieuwe werk aan.
Ja.
En daarin werk je in olieverf.
Ja, ik ben weer met olieverf begonnen. In mijn allereerste jaren maakte ik af en toe ook wel werk in olieverf. En dat kwam eigenlijk omdat ik het schilderen weer oppakte, naar aanleiding van een kopie die ik maakte van Broadway Boogie Woogie.
Dat was toen je nog heel jong was.
Ja, dat is 71, 72 heb ik dat werk gemaakt.
Ja.
En in die tijd was ik eigenlijk meer met fotografie bezig en ook het idee om in de film te gaan. Maar omdat ik die kopie maakte in een atelier van een vriend en er andere kunstenaars langskwamen, vroegen ze naar mijn werk en toen werd ik uitgenodigd voor een groepsentoonstelling. En zo is in een periode van 3 of 4 jaar ben ik meer en meer me toe gaan leggen op het schilderen.
Ja.
En toen ben ik ook op de acryl overgestapt. Dat was toen de actuele verfsoort.
Kees, op mijn schoot ligt een prachtige catalogus. Mm-hmm. Monochromes, spatie, vraagteken.
Ja.
Uitgekomen bij NI010, vormgegeven door Irma Boom. En deze catalogus, die opent met 43 schilderijen op papier, 44
ja. Ja.
Als je het werk op de omslag meetelt.
Ja.
En dan komen we uit bij een tekst van Hubert Bessassier en een andere tekst is van Maria Bloem.
Ja.
Het bevat ook een werk, maar wat tegelijkertijd ook een soort archief is voor werk, de Je catalogue raisonné. Daar hebben we het nog wel eventjes over, wat het dan betekent. Een illustrated biography, die heel erg informatief is ook. Omdat je in een heel kort tijdsbestek een idee krijgt van jouw lange carrière. Hoe was het voor jou zelf om die catalogus samen te stellen? Want dat is toch altijd een moment van retrospectie die wellicht ook introspectie kan veroorzaken.
Ja, om de introspectie kom je niet heen, maar er zijn mensen die sturen en Irma is de grafisch ontwerper van het boek. En die heeft een indeling van dit boek gemaakt, waardoor de impact zo enorm sterk is. Want inderdaad, zoals je zegt, in het begin je ziet alleen maar werk. Je ziet alleen maar afbeeldingen van schilderijen. En ik had natuurlijk Irma foto's gegeven, zo over de laatste 50 jaar, die dit boek bestrijken. En zei, ja, maar een foto van de 70e jaar, en 80e jaar, en 90e jaar. Het is allemaal een beetje, het is geen homogeniteit. En ik wil je een fotograaf sturen naar je atelier en je zoekt maar 50 werken uit. En dan laten we hem dat fotograferen. En dat is Gerrit Schreurs. En die heeft mij zo beïndrukt door zijn manier van werken, want ik moest dan steeds werk wisselen en hij maakte 5, 6, 7 opnames. En hij legde dan uit dat hij dan daarna in de computer elementen uit die opnames met elkaar vermengde, waardoor je de belichting goed krijgt, de materie tot het maximaal, tot uitdrukking brengt.
Ja, dat het niet alleen maar een grafisch plaatje wordt.
Ja, ja. En dat heeft dat boek een ingang gegeven, een enorme kracht. Daarna komt inderdaad de Catalog Raisonné en dan komen de teksten en dan lopen de dingen meer over een grote periode heen en weer. En daarna komt weer een gedeelte wat betrekking heeft op die monochroomschilderijen.
Wat je eigenlijk zegt hiermee, als je zegt dat die ordening bij Irma vandaan komt en ook die keuze om het opnieuw te laten fotograferen, zodat er een homogeniteit ontstaat. Ja. En dat je niet een soort historiserende blik krijgt op je werk, maar dat je werk ook als actueel wordt gepresenteerd. Hè? Want dat is, denk ik, belangrijk daarvan.
Ja.
Hè? Want dat is het voor jou ook. En die blik op je werk, die verloopt dan ook, dat retrospectief, via Irma. In dit geval dan gedeeltelijk ook.
Ja, maar die 50 eerste foto's waar je het over hebt, die staan niet in chronologische volgorde.
Nee, nee.
Er zijn heel actuele en hele oude. En je ziet dan ook contrast tussen de verschillende manieren van hoe ik die techniek gebruik heb om die schilderij te maken.
Ja, want wat me ook opviel is dat er, zoals ik heb hier, nummer 31, Arches, 400 grams papier, 61 bij 120 en dan staat er jaartal achter, 1995, 2021.
Ja.
En soms loopt dat nog meer uiteen.
Ja.
Wat betekent dat, die jaartallen?
Nou, ik was begonnen op gewoon blank papier een aantal schilderijen te maken. En in de tijd dat ik met die olieverf begon, begon ik ook meer met onderschilderingen te werken. En toen heb ik later bedacht om een aantal schilderijen die ik vroeger gemaakt heb, die gewoon 10 of 20 jaar geleden gemaakt zijn, om die over te schilderen. Die waren dan ook vaak nog glad en die hadden niet die korrelige structuur die dat licht zo ontzettend vastgrijpt.
Ja, want de mensen die het vorige gesprek niet gehoord hebben en misschien je werk minder goed kennen, wat jij bent gaan doen is dat je een onderlaag aanbrengt en die is nog redelijk egaal en glad.
Hm.
En dat je daar overheen, het werk op papier, hè, is belangrijk om te bedenken.
Ja.
En dat je daar vervolgens overheen op die onderlaag, soms met een andere kleur, weer een verf aanbrengt. En dat doe je in cirkelvormen, eerst wat kleiner en vervolgens later wat groter. En in dat proces, wat verschillende etappes en waarbij je ook verschillende kwasten hanteert, ontstaat er een korrelstructuur die zich opbouwt.
Ja.
En die nog steeds gehecht is aan die ondergrond. En tot het moment dat je ofwel het gewenste visuele resultaat hebt, ofwel tot het moment dat die korrels op afbreken staan.
Juist,
en dat ze loskomen.
Ja.
Dan bereik je een eindpunt. En het mooie is dat je dan een structuur krijgt waarbij je een visuele kleurmenging krijgt. Omdat je de korrels hebt met hun eigenheden. En die zijn ook niet egaal en niet allemaal van dezelfde dichtheid en van dezelfde dikte en grootte. En die ondergrond. En die gaan een werking met elkaar aan. En daar vindt een synthese plaats, waardoor je een hele rijke kleurwerking krijgt.
Mm.
Ja, dus dat eventjes als achtergrond.
Ja, het is zo dat die korrels, dat zijn natuurlijk kleine massa's van verf. En ook als je transparante verf gebruikt, als je maar lang genoeg doorschildert en meerdere lagen over elkaar heen doet, dan komt op het gegeven moment het licht, ondanks de transparantie, niet meer uit de verf terug. En in die korrels krijg je dan vaak een wat donkerdere vorm van de gebruikte kleur. En de achtergrond is lichter en die twee verschillende contrasten mengen zich, waardoor het licht zo sprekend wordt in die werk.
Maar dus je bent op die manier ook dat werk, in dit geval uit 1995, weer gaan bewerken.
Ja, het was in 1995 nog een kleur, gewoon zonder dat die gemengd was. Ik kocht gewoon tubes van allerlei merken. Ik had geen voorkeur voor kwaliteit ook. Het was zelfs soms verrassend hoe goedkope verf mooie resultaten opleverde, omdat het meer bewerking nodig had. Maar dit schilderij uit 1995 was gewoon één kleur die ik kant-en-klaar gekocht had. En het schilderij wat er overheen geschilderd is, nu een jaar of twee jaar geleden, dat is een andere kleur. En ik heb dan de helft van de kleur die er al op zat behouden. En de kleur die er overheen is geschilderd, heb ik eerst dik op de andere helft geschilderd, zodat het schilderij zich ook in tweeën verdeelt. Je ziet twee verschillende tonen van groen. Dus het wordt eigenlijk... Sorry. Het wordt eigenlijk een soort landschap met een horizon erin.
Maar toch is het een flinke ingreep om een oud werk, wat jij ook beschouwt als een werk, om daar een nieuw werk van te maken.
Ja, ik weet niet. Het was een inval en ik heb het gedaan.
Of is dat, ja, maar het is niet, dat is niet alleen, het blijft niet alleen bij dit ene schilderij.
Nee, ik heb een stuk of 5, 6 oude schilderijen gebruikt.
Ja.
En er waren ook mensen die zeiden, ja, moet je het eigenlijk niet bewaren. Maar ik weet niet. Het was een inval en ik vond het een leuk idee om te doen. En er zijn uit die tijd sowieso genoeg schilderijen om aan te tonen wat de verschillen zijn tussen nu en toen.
Dus, ja. Maar levert het uiteindelijk een ander werk op? Of is het eenvoudig een recentere Kees Visser geworden?
Nou, het heeft een geschiedenis. Daarom staan die twee jaartallen erbij. Het jaartal waarin het aanvankelijk gemaakt is en het jaar waarin het een tweede vorm aanneemt. En dat tijdsverloop vind ik wel een interessant element.
Nee, oké, maar dat is op
te weten.
Oké, maar dat zou ik anekdotisch kunnen noemen. Hè, dat is een verhaal, maar is het te zien? Is het waar te nemen?
Het is wel waar te nemen.
Dat de schilderij eronder zit.
Ja, het is wel waar te nemen in het papier zelf. Nieuwe velle papier die ik dan nu, waar ik nu een nieuwe schilderij op gemaakt heb, dan zie je aan dat het papier ietsje minder oud is. Maar het zijn allemaal hele kleine details.
Ja. Dus dat leidt niet tot een andere manier van werken bijvoorbeeld?
Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar ik werkte in die tijd inderdaad op een andere manier dan nu.
Maar omdat je dan een oud werk opnieuw gaat bewerken, dat doe je ook omdat je nieuwsgierig bent met wat het teweeg brengt, denk ik. Toch?
Ja, ik vond dat het de potentie had. Maar, ja, ik
nee,
ben
maar
niet...
dat vind ik interessant.
Ik ben heel spontaan daarmee aan de slag gegaan en ik vond de resultaat ook interessant.
Ja. Wat ook interessant daaraan is, we noemden al eventjes die catalogue raisonné. Die catalogue raisonné, dat is een apart katern, ook apart vormgegeven door Irma. En dat zijn vellen, technisch papier. En daarop heb jij per vel 4 rechthoeken uitgetekend. Dat is een systeem dat je in de jaren 90...
Nou, je moet het zien dat dit 1A3 is eigenlijk.
Ja, oké.
Er zit dus de vouw van het boek in, maar op ieder vel staan 8 tekeningen.
8 op een vel, inderdaad. Ja. En dat ben je begin jaren 90, 92, 94 zo ongeveer mee begonnen?
Ik ben er 92 mee begonnen. Ik woonde toen nog in Reykjavik. En het was min of meer toevalligerwijs dat ik... ik had een houten object gemaakt en ik wilde er een paar schetsen maken voor nog een tweede houten object. En ik begon toen op een klein formaat papier werken te maken. En ik hield een beetje bij hoe ik die werken maakte, met welke verf, met welke kleur, wat voor formaat. En ik schreef het jaartal erbij op. En toen fascineerde mij die schetsen voor die houten objecten op papier. En heb ik het tweede vel gepakt, heb ik nog een aantal van die vormen getekend. En toen werd het methodischer dan het eerste vel. En die fascinatie groeide alleen maar en ik zag dat er in die methodiek een potentieel zat om daarop, dat op meerdere manieren te kunnen benaderen. En pas 2-3 jaar later, toen was ik inmiddels naar Parijs verhuisd. Toen had ik misschien een stuk of 20-30 van die vellen al getekend. Niet allemaal al die vormen gebruikt. En toen kreeg ik een meneer Molet Vieilleville, heette hij. Die was in Parijs een beetje de expert op het gebied van minimal art. En die zag die vellen en die zei, oh, dat is de catalogue raisonné. En toen heb ik gewoon die naam gepikt van hem. En gehandhaafd. Maar het is op een manier ontstaan die helemaal niet de bedoeling had om te catalogiseren. Het waren gewoon notities.
Voor het mogelijk werk.
Om ook terug te kunnen vinden wat er gebeurd was in dit en dat werk. En daar rekening mee te houden in volgende werk.
Want die rechthoeken, dat zijn potentiële vormen. Want wat je doet is dat je middels dat gemillimeterde papier bepaalde hoeken maakt. Ja. En wat belangrijk is om te weten, is dat jij geen kleurvlakken maakt, maar dat het bijna altijd zo is dat het een figuur is op een vlak.
Ja.
En het vlak is dan het papier, en waardoor je lichte verschuivingen krijgt.
Ja.
Van de rechthoek, die niet per definitie een rechthoek hoeft te zijn, maar ook andere geometrische figuren kan aannemen met ongelijkheden, hè, een soort incongruenties, waardoor het net lijkt alsof je naar een vertekening kijkt en waardoor het wat moeilijker te vatten is en waardoor het ook een zekere bewegelijkheid krijgt. En van zijn soort contemplatieve stilstand afkomt. En dat activeert mij denk ik ook wel als kijker. Dus en omdat die vellen vaak ook meer dan manshoog zijn, heeft het ook effect op hoe ik inderdaad in die ruimte sta tegenover dat werk. En wat je dan doet, is dat als je een werk hebt gemaakt, dan vul je dat in.
Ja.
En daarbij maak je ook notities, waarschijnlijk over de kleuren die je gebruikt hebt.
Ja.
Maar soms zag ik, ontstaat er een hele legende onder met nieuwe tekeningetjes. Is dat dan een ondertekening die je gebruikt hebt en die niet meer zichtbaar is en die je dan daarbij noteert?
Dan heb ik een vorm al een keer gebruikt. Maar dan heb ik een idee om iets met een onderschildering te doen en dan kijk ik welke vorm kan ik nog een keer gebruiken. En die deel ik dan in en daaronder staat aangegeven in die kleine schetsjes welk deel welke kleur draagt en welk deel gewoon overeenkomt met de dekkende kleur, zeg maar.
Ja,
trouwens, die catalogue raisonné zoals die in het boek zit, dat is wel iets heel bijzonders van Irma, vind ik. En ik was op een, was niet een lezing, waar allemaal interviews met Irma en een architect en fotograaf.
En
de Aller Pierson, ja, die bijeenkomt. En daar ging het verschillende malen over, en dat ging allemaal in het Engels daar, ging het over de edge. En Irma is echt een edgy bookmaker, kan je wel zeggen. En dit boek heeft ook een, die catalogue raisonné is op een ander papier, die is in het boek gestoken. En als je het boek dicht doet, dan zie je ook in het relief van het object.
Als een soort mes.
Als een soort mes, inderdaad, dat stuk eruit steken. En toen hield ze hem op een bepaalde manier, zei ze, kijk Kees, je kan er ook een K van maken. En toen draaide ik het om, zei ik, ja, en ik kan er ook een V van maken, dus mijn initialen zitten daar ook nog in. Vond ik een hele goede insteek. Geweldig, het maakt het hele object veel opvallender, zeg maar.
Ja,
het is niet zo goed hoor.
Maar het heeft ook is ook functioneel. Kijk, Irma die is een ontwerper die ook begaan is met de inhoud, hè, ook inhoudelijk met je werk. Niet alleen met jouw werk, met het werk van de mensen voor wie zij boeken maakt. En zij is heel goed in het presenteren in zo'n band van verschillende informatieniveaus.
Ja.
Hè, waardoor het een helderheid blijft behouden.
Ja.
En een helderheid die ook in jouw werk zit. Dus dat komt mooi samen. Die catalogue raisonné, die ontslaat jou op een bepaalde manier ook van het ontwerpen van het componeren van figuur.
Ja.
Want het is een soort systeem wat je kunt gebruiken.
Ja.
Daar wijk je ook wel eens van af. En mensen kunnen nu de indruk krijgen dat jij streng conceptueel bent en dat je in dat harnas zit van een gerationaliseerde basis.
Wordt vaak gezegd, maar ik voel me niet als een conceptueel.
Ik ben in voorbereiding om dat te zeggen. maar het heeft een soort gerationaliseerde basis. Maar dat is, laten we zeggen, een soort bodem die je neerzet voor jezelf, waar je vervolgens plaats op kunt nemen.
Ja.
En waarbij jij met kleur aan het werk gaat, met je oppervlak, hè, je factuur. En het interessante is bij factuur, dan denk je toch vaak ook aan handschrift. En het interessante is dat jij jouw handschrift tegelijkertijd ook het oplossen van handschrift is. Want het is een fysische reactie die jij teweeg brengt tussen kwast, verfemulsie en papier.
Mm-hmm.
En dat, daar komt een techniek bij kijken en een soort finesse die je hebt ontwikkeld om de gewenste structuur te bereiken. En die bepaling van kleur en dat werkproces, dat is heel spontaan en intuïtief.
Mm-hmm.
Dat is wel belangrijk om op te merken. Ten opzichte van die catalogue raisonné, die een hele andere indruk zou kunnen geven.
Nou, de catalogue raisonné is een methodiek om iedere keer voor iedere schilderij een vorm te kunnen gebruiken die uniek aan het schilderij is. En het is een soort constructie van wat bij een expressionist de kwaststreek is. Twee kwaststreken kunnen nooit precies op elkaar lijken. En zo is het bij mij van het ene schilder naar het andere, dat de vorm nooit precies op de andere lijkt. En er is een methodiek voor en daar kan je eindeloos mee variëren, zodat er eigenlijk ook een oneindigheid is aan het aantal vormen dat potentieel gemaakt en gebruikt kunnen worden. En dat is eigenlijk, heeft een beslag gevonden 3 jaar nadat ik daarmee begonnen was in 1995. Want in het begin werkte ik wel aan alle 4 de kanten van de rechthoek door ze te lichtelijk schuin te maken, door een stuk af te snijden of een stuk aan toe te voegen. Maar ik had ook op een gegeven moment in de gaten dat als je de horizontale met rust laat, dat je dezelfde rust krijgt en dezelfde vlakte van het schilderij als dat je in oude meesters al ziet, zoals Saint-Redam en Vermeer bijvoorbeeld. Overigens ook Poussin. Hè? Zelfs in de landschappen van Poussin is het beeld parallel aan het doek. En dat zie je doordat bepaalde gebouwen die in zijn schilderijen staan, altijd parallel staan met het doek, wat weer parallel is met de muur waarop het hangt. En hetzelfde gaat op voor Vermeer en Zanerdam, zoals ik net zei. En bij mij is het door de horizontale met rust te laten en alleen maar de vorm te wijzigen in de verticale, dat je diezelfde rust en paralleliteit krijgt. Waardoor het gewoon ook geen illusie meer heeft van diepte. Het is gewoon een kleur op een vlak. En het heeft iets met wat jij net zei, dat het ze kunnen manshoog zijn. Het heeft iets met portretuur te maken ook. Een kleine formaat is misschien alleen maar het hoofd en dan het torso en dan het volle lichaam. Dat zijn dingen die overeenkomen met portretuurschilderingen van Dijk of noem maar andere grootheden, Frans Hals.
Ja, en dan heb je het over de verhouding en de manier van kijken. Je kijkt naar een klein werk dat je op tafel voor je legt.
Ja.
Daar kijk je op een andere manier naar dan zo'n meer dan manshoog hoge schildering. Die je dan soms ook wel, je hangt ze vaak gewoon op aan 2 hoekjes.
Ja.
Dus dat is gewoon papier. Je hangt ook weer eens meerdere van die papieren schilderingen voor elkaar. Zodat je ziet dat er meerdere opgehangen zijn, maar eentje is maar zichtbaar. Maar in het geval bij dat van het werk bij 1 werk, was het zo dat dat vervolgens weer op een drager was geplakt.
Ja, het papier was van tevoren opgeplakt op Forex. ik had daar eigenlijk die band voor moeten nemen, maar laten we het nog wel een keertje herstellen door er nog iets achter te plakken. Maar dat papier was van tevoren opgeplakt op een drager, omdat ik het meer geometrisch wilde hebben. Als je een vel, als je daar twee haakjes aan doet en je hangt aan twee spijkers, dan krijg je een mooie organische kwaliteit van het papier zelf. Maar bij Julius wilde ik echt een triptiek maken wat monumentaal was en wat ook stond op de grond.
Dus waren
niet opgehangen
klosjes
was.
Gezet en ja. ze leunden tegen de muur.
Ja, en dat alles maakte het tot, meer tot een object ook. Omdat inderdaad ze leunen schuin tegen de muur en je ziet echt dat er een object neer is gezet. En dat de werken die op de muur opgehangen worden, die worden meer één met de muur.
Ja. Kees, ik stelde je eerder een vraag en daar heb ik eigenlijk geen antwoord op gehad.
Sorry.
Ja, dat geeft niet, zo gaat dat in een gesprek. En dat is dat werken aan zo'n catalogus, dat je dat ook doet, omkijken op een bepaalde manier.
Ja, absoluut. Absoluut.
En
ja.
Heeft dat iets veroorzaakt?
Nou, dat is eigenlijk al begonnen in 2009... toen mocht
je gaat
ik,
me niet vertellen dat je meer dan 10 jaar aan de catalogus hebt gewerkt.
Nee, maar we hebben hier aan deze catalogus wel lang gewerkt hoor. Want in 2009 had ik een retrospectief in het Matisse Museum in Frankrijk, Noord-Frankrijk.
In de geboorteplaats van Matisse?
In de geboorteplaats van Matisse. En dan kreeg ik hier mijn galerie en een conservator van het museum in het atelier. En we gingen pakken openmaken van dingen die ik ook 20, 30 jaar niet gezien had. En dat, deze tentoonstelling heeft teweeggebracht dat eigenlijk dingen van vroeger me weer inspireerden om daar nog nieuwe werken mee te maken. Ik heb bijvoorbeeld al 2 keer, nog een keer, 2 boeken bij elkaar, in elkaar gevlochten. De eerste keer dat ik dat deed was in 77, 78. Dat was een Nederlands en een IJslands boek. Maar ook het
echt,
feit...
Maar dan moeten mensen bedenken dat het ook echt het fysiek vervlechten van de pagina's is.
Ja, ja. Ja. Zweven met papier. Ja. Dus als je zo'n tentoonstelling eenmaal gemaakt hebt en... het museum in IJsland wilde die tentoonstelling overnemen. Toen kwam de crisis, mochten ze geen cent uitgeven in het buitenland, trouwens in het binnenland ook niet. Toen hebben we daar nog een tweede, kleinere retrospectief gemaakt met werken die allemaal in IJsland gemaakt zijn, in over diverse perioden verdeeld, 12 jaar dat ik daar gewoond heb. En daar kwam ook weer een boek. Dus daar zat ik ook weer in diezelfde cyclus van terugkijken. En werken van nu en toen met elkaar vergelijken. En toen was Hubert Bessassier, die voor mij wel eens een tekst geschreven had, op die tentoonstelling in IJsland en zei, eigenlijk heb ik altijd alleen maar jou gekend als schilder van die monochromen en daar heb ik dan over geschreven en ik zou dat wel uit willen breiden. Toen zijn we een beetje gaan praten en hij heeft notities gemaakt. En toen kwam het idee op om weer een boek te maken. Maar er was niet echt een aanleiding van een grote tentoonstelling of iets. Daarom is het allemaal heel rustig aangegaan in het begin. Maar toen Hubert eenmaal op gang kwam en een stuk of 10 bladzijden al geschreven had, toen zijn we gaan kijken naar de mogelijkheden. En ik heb ontzettend goede hulp gehad van het Mondriaan Fonds bijvoorbeeld. Toen we dit boek voorstelden. Ze kwamen gelijk met de maximale subsidie. En Irma had ik leren kennen in Parijs, in het Instituut Néerlandais, waar mijn tentoonstelling afliep en zij daar was om haar tentoonstelling voor te bereiden. En zij was gefascineerd van die oude vlechtwerken en die meer objectachtige, ook een paar kunstenaarsboeken die ik gemaakt had.
En het boek als object
ja.
Tot onderwerp had
ja.
En dat is ook ja. Haar onderwerp.
Ja, en toen... is een keer op het atelier geweest en daarna nog een keer. En toen heb ik het een keer voorgesteld en uiteindelijk kwam Julius ook op het atelier. En nou ja, al die dingen zijn gaan groeien en hier is het resultaat.
Julius Vermeuren, de galerist van 1 werk.
Ja, ja. Ja, ja, ja.
Maar dan wil ik nog altijd weten, want nu zeg je, ja, ik heb al eerder teruggekeken op mijn werk.
Ja.
Maar wat doet dat terugkijken op je werk?
Het maakt mijn benadering wat losser, zou ik kunnen zeggen. Ik vind het leuk om oude dingen weer op te pakken. Ik zit niet erg vast aan heel chronologisch werken en dingen afsluiten. Ik hou van die souplesse en die methodiek.
En dus ook het bewerken van een werk uit 92 of 95.
Ja.
Dat zie je niet als een grote ingreep, maar dat is een vrij natuurlijk proces.
Ja. Ja.
Duidelijk. Ja. Ik heb hier in dat boek, in die catalogus, voor mij een pagina.
Ja.
Met werken op papier. En dat geeft een raster.
Ja.
Van 20 van deze werken, hè, die verbonden zijn aan die catalogue raisonné.
Ja.
En dus dat zijn die rechthoeken die geen rechthoeken meer zijn.
En, nee, het zijn allemaal.
En het interessante is, want je noemt ze juist dat Picasso Museum. Ik ben in de plaats die van dat die geboorteplaats heeft.
Matisse Museum. Ja.
Matisse Museum, ik ben die geboorteplaats even kwijt. Maar
waar heet dat heet Le Cateau Cambrésis, dat ligt vlakbij Cambrai.
Kijk, en ja, ik zou jouw werk niet zo snel in verband brengen met Matisse. Maar het interessante is dat deze pagina, die een grid laat zien van 20 van die ontwerpen, zou je kunnen zeggen, en werken op papier, en dat zijn kleinere werken.
Ja.
Ik denk dat dit de maat is, 54,5 bij 39,5 centimeter.
Ja, ja.
En dat
was het papier waar ik in 92 mee begon, waar ik het eerste werk op maakte. Ja,
maar ik maak eens dit.
Wat ik 20 jaar gebruik.
Wat het interessante is dat het daardoor eruit ziet als papier découpé. Als geknipte stukjes papier.
Toch
met hun kenmerkende onregelmatigheden. Die vrij strak zijn en hoekig in de onregelmatigheid. En dat doet heel sterk denken aan Matisse.
Ja.
Matisse, die ook werkte met voorgeschilderde vellen. Dat deed hij, liet hij dan door Delectorskaya doen of een andere assistent.
Ja.
En daar knipte hij vervolgens zijn figuren in. En dit lijkt net alsof dit daaraan gerelateerd is. En dat is het in het maken nooit geweest. Maar in de presentatie, zoals dat voorkomt in het boek, krijgt het opeens die gedaante.
Nou, de aanleiding van het Matisse Museum om mij uitnodigen was de parallel in dat wij alle twee met kleur, waar kleur een heel sterk element is, een soort coloristische werkwijze hebben. Zowel Matisse als ik. En dat was de link voor het museum om mij uit te nodigen. En we hebben natuurlijk ook wel gediscussieerd erover. En de conservatrice heeft een tekst geschreven over hoe en in welke context zij de link ziet tussen mijn werk en Matisse. Ik heb tegen haar zelf gezegd dat Matisse is niet mijn geestelijke vader. Dat is Mondriaan geweest in de tijd. En daar heb ik nog altijd wel de sterkste banden mee. Maar ik vind Matisse ontzettend interessante schilder. En ik ben hem beter gaan kennen, ook door de kennismaking met het museum. En ik werd uitgenodigd op grond van een groepstentoonstelling van een verzamelaar. En dat is de eigenaar van deze 20 werken die hier.
Daniel Bosser,
ja. En Daniel die kocht af en toe een klein werk. En toen ik met het boek bezig was, zei hij dat hij het leuk zou vinden als dat werk, als die kleine werken in het boek kwamen. En toen zijn we er naar gaan werken. En toen bleek dat hij er 19 had. En toen heb ik hem nog een 20ste gegeven, zodat we daar die rastervorm aan konden geven. Het is een enorme muur in zijn appartement, van grond tot plafond. Dus zijn appartement is 3,20 meter hoog. En daar hangen die 20 werken nu. Is echt mooi om te zien. En Daniel is degene geweest die mij wel erg veel geholpen heeft in Frankrijk. Me bekender gemaakt heeft en ook het contact gelegd heeft tussen Jérôme Podgier en mij.
Ja, want dat is ook een van je thuizen, zou je kunnen zeggen, als kunstenaar.
Ja.
Frankrijk.
Ja, ja. Ik heb er lang gewoond. Ik heb 5 jaar in Parijs gewoond. En ik kwam eind 90 jaar weer naar Nederland terug. En ik kom er nog verschillende malen per jaar. Ja. Ja, ik heb eigenlijk 3 landen, kun je zeggen.
Ja.
Ja.
Je hebt ook geroerd, hè, in de zin dat je niet alleen in je studio hebt gewerkt, maar je hebt ook galeries gehad.
Ook? Ik heb galeries gehad, verschillende. Jérôme leerde kennen in 2005 via Daniel Bosser, omdat ik naar iemand zocht om me aan een korte tekst te helpen. En ik deed, ik was toen zeg maar uitgekozen uit een aantal voorstellen om in de Chapelle Jeanne d'Arc in Thouars een installatie te maken. Ze maakten in die jaren ieder jaar een grote installatie die dan eind juni openging en tot eind oktober daar stond. Dat was overigens een driedimensioneel werk. Dat bestond uit 320 aluminiumbuizen die 6 meter lang waren, vierkant profiel en aan alle kanten beschilderd waren met even zoveel verschillende strepen. En Jérôme had toen nog geen galerie. Hij had wel een aantal relaties aan wie hij het werk liet zien en hij verkocht een paar werken voor me. En toen heb ik gezegd, ik zou best met je door willen blijven werken. En hij zei dat hij graag een galerie zou willen beginnen. En in 2007 kreeg ik de uitnodiging van het Matisse Museum en ik ging meteen naar Jérôme. We hebben dat gevierd en toen zei hij, dan zorg ik dat mijn galerie open is de hele tijd dat jij je tentoonstelling maakt in het Matisse Museum. En het is nu een behoorlijk belangrijke galerie geworden in Parijs. En de afgelopen tentoonstelling hadden ze werken van Edward Munch en Anna Eva Bergman. Ontzettend mooie tentoonstelling. En dat soort projecten doet hij dus ook. Het is ook iemand die... Hij is kunsthistoricus, wat niet zo vaak het geval is voor galeristen. Hij is overigens ook ingenieur, omdat hij uit een familie komt waar dat verplicht was. Van vader op zoon werd iedereen ingenieur. En hij zei tegen zijn vader, maar ik wil kunstgeschiedenis doen, zei zijn vader. Dan doe je dat er maar bij. En later bleek dat hij dezelfde verjaardag heeft als Wittgenstein, 26 april. En Wittgenstein moest ook ingenieur worden van zijn vader. Dus er zijn overeenkomsten.
Nu lijkt het net alsof er een hele duidelijke lijn zit die er vanaf het begin in zit. Ook al heb je aangegeven dat je die boekenvlechtingen hebt gemaakt. Recentelijk ben je begonnen, of de laatste paar jaar is dat alweer, denk ik, ook met olieverfschilderijen.
Mm-hmm, ja.
Kun je daar iets over vertellen? Want die hebben een heel ander karakter. Die hebben een karakter waarvan je zou kunnen zeggen dat ze visueel verwijzen naar die buiswerken.
Ja, dat is ook zo. En de buiswerken komen eigenlijk weer voort uit de manier waarop ik de vormen in de catalog raisonné teken. En het element wat ik toevoeg of wat ik afhaal van een rechthoek, dat neem ik dan geïsoleerd. En met die vormen krijg je net zoveel verschillende lijnen als dat je verschillende vlakken krijgt.
Dus ook die zijn nog steeds verbonden met die catalogue raisonné.
Ja.
Oh, interessant.
En ik heb...
Maar waardoor je schilderijen krijgt met nog steeds een hele duidelijke verticale structuur, ja. Alleen nu in banen, maar die banen, dat zijn niet banen van één gelijke dikte, maar soms wel overigens, of bijna, maar die ook soms taps toelopen, of boven, of onder, waardoor het
ja,
wat een bepaalde scherpte krijgt.
Je kan het eigenlijk zien als de vormen die in de catalogue raisonné te zien zijn, wat vlakken zijn van een bepaalde verhouding van zeg maar 2 tot 3, maar die zijn zo ver naar elkaar toegedrongen dat het hele vlak verdwijnt en dat het een lijn wordt. Maar het lijkt me voor de luisteraar heel erg onbegrijpelijk wat ik nu allemaal zeg, maar omdat het moeilijk, nou ja, moeilijk voor je te zien. Maar,
je hebt een rechthoek, ja. Dan krijg je op een gegeven moment verticale uitsparingen aan de linker of rechterzijde. Mm-hmm. En dat is een soort restruimte. En die restruimte wordt vervolgens een grondvorm.
Ja.
Waarmee je nieuwe schilderijen gaat maken.
Ja.
En dat is dan niet alleen die ene vorm, maar het is een accumulatie van dergelijke vormen op één doek.
Ja.
En wat je dan ook krijgt, is dat je daarbij ook de kleur meeneemt.
Nou, de eerste manier waarop ik dat gebruikt heb, waren wandschilderingen, zoals ik zei. En vanaf dat ik met die wandschilderingen begon, dat was ook gelijk in 92, was eigenlijk naar aanleiding van een Italiaanse dirigent die ik in Parijs had leren kennen, die gevraagd had of ik decors wilde maken voor, de opera van Beethoven. De enige opera die ze geschreven heeft. Is dat Fidelio?
Ja, dat zal dan wel.
Ja. Ja,
ik ben niet van de opera, ik luister niet graag naar
opera. Ik ook niet, maar ik wilde best die decors maken. En ja. Daaruit heb ik toen die vormen geïsoleerd en dat zijn later wandschilderingen geworden. En ik heb in de loop van de tijd een stuk of 25, 26 van die wandschilderingen gemaakt.
Fidelio, dat was volgens mij het wachtwoord in Eyes Wide Shut.
In?
Het Eyes Wide Shut film van Stanley Kubrick. Hele goede film. Het is een allerlaatste film.
Kan, ja. Ja, die heb ik niet gezien.
Oké, okay, maar goed. Dat komt opeens in me op.
Ja.
Maar goed, ga verder.
Ja. Ik heb daarna maquettes gemaakt voor wandschilderingen, omdat je ze niet altijd uit kan voeren. En deze olieverfschilderijen liggen daar het dichtst bij. Dus ik haal, zeg maar, de plastische taal uit de catalogue résumé. Wederom, dit keer. En dat is om een vorm te hebben. En ik heb altijd erg gehouden van die methodiek om het arbitraire, zeg maar, deel van beslissingen nemen zo beperkt mogelijk te houden. Omdat als je daar te veel invloed op gaat krijgen, dan krijg je allerlei verwijzingen. En, ik wil dat het beeld op zichzelf staat.
Ja, dus
een autonomie,
ja,
precies.
Dus de basis van het beeld, het uitgangspunt van het beeld,
ja.
Dat is een kalm uitgangspunt.
Ja.
Die een bepaalde neutraliteit kent.
Ja.
Neutraliteit tussen aanhalingstekens.
Ja.
Dat is weer een heel gesprek op zich, denk ik. Maar wat wel weer bijzonder is, is dat je kiest voor deze serie om olieverf op doek te werken.
Ja.
Niet alleen maar, zeg ik erbij, maar die voorbeelden die ik hier in de studio zie, dat is olieverf op doek.
Ja.
Waarom die keuze voor olieverf?
Nou, het was eigenlijk gewoon dat ik daar zin in had. En toen ik daar helemaal mee aan het werk ging, toen kreeg ik ook als resultaat iets wat me aansprak. Omdat, kijk, je kan die monochrome schilderijen en die wandschilderingen zien als twee verschillende uitingen van een visueel gegeven. Die monochrome vlakken zijn veel meditatiever en die wandschilderingen zijn veel opwindender, doordat ze ritmiek en polychromie hebben en musicaliteit hebben. En nadat ik dat dan weer ging doen op doeken met olieverf, verdween die drukte en kwam er weer een soort innerlijke rust in die schilderijen terug. En dat vond ik een interessante ontdekking.
Maar heb je daar olieverf voor nodig?
Ja, op een of andere manier is olieverf een langzaam medium. En dat uit zich in het werk. Voor mij is dat heel duidelijk. In ieder geval in mijn geval en in mijn benadering.
Ja.
Ja.
Nou, gewoon nieuwsgierigheid hoor.
Ja. Ja. Nou, dat is een vraag waar ik dit op kan zeggen, maar het is meer, ik ben niet zo gewend om dat allemaal te verwoorden en ik zie dat dan, als ik dan een paar olieschilderijen heb gemaakt, dat ze weer bij die monochrome schilderijen liggen, dichter dan bij de wandschilderingen.
Ja,
ja.
Duidelijk.
Ja.
Je hebt hier in je studio ook een werk hangen. En dat is een werk uit 1972, dacht ik.
Oh ja, ja.
Het staat hier ook in de catalogus. Die heeft de titel Metaphysics of Art with the Feet on the Ground.
Ja.
Het zijn 6 panelen.
Ja.
3 liggende rechthoeken, wat kleiner. En met dezelfde breedte, 3 staande rechthoeken daarboven.
Ja. Het zijn wel 6 panelen. Maar
aluminium frames.
Ja.
Het vormt één geheel. In die staande panelen aan de bovenkant is papier. In de drie onderste panelen zijn spiegels gemonteerd. Het centrale paneel kent een rode klodder die eruit ziet alsof het met de hand is aangebracht. En dat is ook volgens mij het geval. Daar heb je je beverfde handen mee afgestreken.
Ja.
En er is nog een klein typografisch element toegevoegd aan de linkerzijde. Kun je me zeggen wat dat is? Want dat kan ik.
Dat is een aanhef tot een zin. En daar staat: Our intention is. En
daar
dan is dat verder
staan,
niet uitgesproken.
Er zit een spelfout in our.
Ja, ja, er zit wel een spelfout in. Ja. Ja. Maar
die is heel interessant ook, die spelfout daarin.
Ja.
Dat is een heel ander werk.
Ja.
En dat is ook van een nog hele jonge kunstenaar,
mm-hmm.
het werk. Maar toch hangt dat hier in de studio. Waarom is dat?
Dit hangt er omdat ik mijn boek wil gaan presenteren in één werk.
Het gaat ook gebeuren, maar het is verzet naar januari.
Het is verzet naar januari. En in dat geval wil ik dit werk ophangen. Dus het is een polemisch werk, maar het is toch een thematiek die of een problematiek die me altijd is blijven volgen en me altijd is blijven boeien. En toen ik begon in de 70 jaren, toen werd eigenlijk door iedereen Wittgenstein gelezen en werd over Wittgenstein gesproken. En Hermans had er een boekje over geschreven. En de algemene opvatting was dat Wittgenstein ingedeeld kon worden bij de positivisten.
Daar was hij het zelf niet mee eens over.
Hij was het daar zelf niet mee eens en het klopte ook niet. Maar er werd aan geduwd en getrokken en er was misschien een tendens naar het positivisme in die tijd. Omdat
er is een hele school die zijn werk las, hè, de Leense school zou je kunnen zeggen, die zijn werk een positivistische lezing gaven, waardoor er een volledige, een soort kenbare rationalisering van de wereld plaatsvond.
Ja.
En dat is niet waar hij zelf achter stond.
Nee.
Maar goed, we gaan niet een heel verhaal houden over Wittgenstein, denk ik. Maar het speelde en in het hoofd en dan ook en in het leven van de 23, 24-jarige Kees Visser in relatie tot beeldende kunst ook. Dus
nou ja, dat had te maken met het feit dat Mondriaan natuurlijk het over theosofie had en allerlei metafysische ideeën had over kunst en over het leven zelf.
Ja, en dat geldt eigenlijk ook voor Van Doesburg. Tot mijn grote verbazing bij het lezen van de net uitgekomen biografie las ik dat hij ook nog in de jaren 10 bijzonder religieus was. En ook als je afscheid neemt van God vervolgens, wat daarna volgens mij gebeurd is, dan is dat wereldbeeld nog altijd een religieus wereldbeeld. Of een metafysisch wereldbeeld, zo je wilt.
Maar ja, ik had zelf ik kom uit een gezin wat niet kerkelijk was. En na de lagere school vond mijn vader toch wel interessant. En zei, dan steek je daar ook wat van op om mij op een Calvinistisch lyceum te zetten. Dat was het ECL hier in Haarlem. En ik was inmiddels 13, 14 jaar en ik lag echt. Ik sloeg achterover van wat daar allemaal gezegd en beweerd werd. En ik vond het een afschuwelijke, hypocriete boel. En ik denk dat daardoor ook, toen ik in de kunst begon, mij dat positivisme erg aansprak. Het was nog een soort afreageren op de puberteitsjaren. En dat is een van de redenen toen geweest. Maar de, hoe moet je dat noemen, de tweeslachtigheid van het werk, die boven een soort, het is een drieluik, hè? Het zijn de bovenkant zijn een soort, zeg maar, enigmatische beelden en daaronder hangen die spiegel waardoor je steeds ziet dat je kijkt naar je eigen voeten die op de grond staan. En dat gevoel heb ik altijd eigenlijk gehouden. Je kan eigenlijk niet kiezen tussen die twee. Je hebt je hebt momenten en ervaringen die moeilijk te duiden zijn en die duidelijk wijzen op een zekere mystiek. En er zijn andere momenten en andere ervaringen en communicatie en die zijn heel concreet en die hebben niks van dit soort dingen. Maar ik vind de kunst toch meer neigen naar iets waar je naar kijkt en waar je niet helemaal een duidelijk iets ervaart. En dat vind ik het interessante aan kunst. Ja, als het een schilderij is van een boom, dan is het een boom. Maar de abstracte kunst die leidt veel meer tot het brengen van de geest in een bepaalde staat van doen, die niet direct in taal is te vatten. En, dus dit werk blijft voor mij een actueel werk.
Ja, het is wel interessant in termen van die filosofische termen van metafysica, is dat filosofen als Wittgenstein en in navolging dan ook van Schopenhauer, die metafysica ook met de benen op de grond plaatsen. Dus dat die metafysica lezen als niet een mogelijkheid boven of buiten onze wereld, hè, voorbij onze wereld. Maar met name bij Schopenhauer en Nietzsche is het dan zo dat het een andere manier van kijken is naar diezelfde wereld. Hmm. En dat het meer gaat om een soort inzicht.
Hmm.
En dat inzicht, dat is een soort existentialistisch inzicht.
Ja, ontologisch, hè, wordt dat dan onderverdeeld, zeg maar.
Bij de ontologie.
Bij de ontologie, ja.
De zijnsleer.
Ja.
Dus de zijnsleer, het is gewoon de manier waarop wij in de wereld zijn en hoe wij dat zien en hoe wij dat conceptualiseren.
Ja.
Maar daar gaat dat werk, daar relateert dat werk dan ook aan.
Ja.
Ik wil maar zeggen dat metafysica en het concrete elkaar niet in de weg hoeven te zetten.
Nee.
Vandaar dat ik dat er nog even bij ben. Kijk jij nu tegen zo'n werk aan, wat een soort jeugdwerk is, hè?
Ja, het is jeugdwerk, maar ja, wat ik net al aanhaalde is dat het voor mij nog altijd een actueel werk is. En om nog heel even op Wittgenstein terug te komen, want van Wittgenstein wordt altijd één zin aangehaald.
Ja, we zijn wel bijna aan het einde van het gesprek dat je...
Ik doe het snel. Maar er wordt altijd aangehaald, waarover man niet spreken kan, maar daarover moest man zwijgen. Maar er is een andere zin die mij altijd heel erg blijven achtervolgen, is dat niet wie die wereld is, is das mystische, aber das sie ist. En dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Als je in de mystiek komt, dan kan je er niet meer over praten.
Ja, ja, maar het raadsel is niet, is het feit dat de wereld is.
Ja, precies.
Ja. 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 Nou ja, dat is eigenlijk ook dat idee van wat bij Nietzsche dan volgens mij zoiets als de grote verheldering heette. Dat is dat metafysische inzicht. Ik denk dat allemaal vrij dicht bij elkaar ligt. En ik denk dat je als kunstenaar daar wellicht ook dichtbij kunt staan, omdat je bij tijd en wijl een bepaald perspectief hebt wat zich opent voor je en waarin je
Het is ook,
waarin je kunt gaan werken en wat je kunt gaan exploreren.
Ja, en het is ook zo dat min of meer een beetje fanatieke houding waarin dit werk ontstaan is,
tot besluit,
heel snel eigenlijk omsloeg. In de tijd dat ik voor het eerst in IJsland kwam, door de enorme indrukken die ik daar opdeed van de natuur en een hele andere mentaliteit, een samenleving die heel anders in elkaar zit. En, dat heeft allemaal verschillende kanten. Het is een Luthers land, maar IJsland is ook zo heidens als de pest. En ik vond dat in het begin allemaal een beetje grappig, maar ik ben het steeds serieuzer gaan nemen. En, dus... Ik kijk nog altijd naar het werk, maar met een heel andere ogen als dat ik daar naar keek toen ik het maakte.
Ja, begrijp ik. De wereld is ook veranderd. Ja. Jij bent veranderd. En tegelijkertijd ook niet.
Ja.
Dus die voeten die zijn op een bepaald manier nog altijd hetzelfde. Maar je krijgt altijd verschuivingen in tijd ook.
In IJsland voel ik me overigens, als ik daar ben, dat ik op de aarde sta. Dat is een rare ervaring. die ik hier niet heb. Maar ja. In IJsland, als je buiten bent, dan heb je het gevoel dat je op de aarde staat.
Ja, ja. Ja, echt letterlijk tellurisch. Ja. Dat snap ik ook wel, want ja, je zit daar in dat vulkanische gebied. Dus dat is ook waar het binnenste van de aarde zich aan het zicht blootgeeft.
Ja. Ja.
Zou je kunnen zeggen. Ja. Kees Visser, dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan, en Robert. Jij ook bedankt.
Met je prachtige
getuigen. Ja, dank je, dank je. En Irma, hartelijk dank. Ik ontdek iedere keer weer nieuwe mooie dingen in het boek.